gaan vanmiddag verder met het onderwijs zoals dat tot ons komt vanuit 1 Timotheus 2. En er resteren in dat hoofdstuk nog enkele verzen. Vers 9 tot en met vers 15. Dat is ook de schriftlezing in dit middaguur. We lezen met elkaar 1 Timotheus 2 vanaf vers 9 tot en met het einde.
Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Niet in vlechtingen des haars, of goud, of parelen, of kostelijke kleding. Maar het welk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid bevrijden, beleiden door goede werken. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, noch over den man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren. Zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking en matigheid.
Geliefde gemeente, een van de meest bekende kerkvaders is wel Johannes Chrysostomos. Kerkvader uit de 4e eeuw na Christus. Een man die zeer wel bespraakt was. Een man die zo goed kon spreken dat hij de guldenmond werd genoemd. Hij had als het ware een mond van goud, zo zei men dat in die tijd. Maar hoe goed Johannes Chrysostomos ook kon spreken, op enig moment was het gedaan met zijn preken. Want wat gebeurde er? Wel, in een van zijn preken sprak hij over een leven in wilde en in luxe. Een leven in overdaad. Een leven van mensen die prat gingen op hun uiterlijk, hun schoonheid. En dat was tegen het zere been van de keizerin, Eudoxia. En zij zorgde ervoor dat de prediker werd verbannen. Hij moest de stad uit. En in ballingschap is deze prediker ook gestorven. Gemeente, ik hoop niet dat het ook het deel is van uw predikant vanmiddag. Maar hetzelfde gedeelte als waar Johannes Chrysostomos over sprak, staat vanmiddag centraal in de verkondiging van het woord. Exact dezelfde verzen die we vanmiddag met elkaar overdenken, waren ook de woorden die deze kerkvader sprak. En het kwam hem duur te staan. Heel duur. Toen ik afgelopen week naar Los Angeles vloog en ook weer terugvloog vanuit Los Angeles naar Amsterdam, klonk het door de cabine woorden die we vaker horen tijdens een vlucht. Dames en heren, pas erop dat wanneer u straks de bagagevakken opent, dat er bagage naar u toe kan komen, dat dat kan vallen, want tijdens de vlucht kan het verschoven zijn. Dat is ook gebeurd in ons kerkelijk leven. Tijdens de vlucht, tijdens de geschiedenis van ons kerkelijke leven, is de bagage verschoven. En als we er niet voor oppassen, gemeente, krijgen we het rechtstreeks op ons dak. De bagage is verschoven tijdens de vlucht van de geschiedenis van onze kerken. Maar het is toch met de hulp en de leiding van de Heere dat we ons oor te luisteren willen leggen bij datgene wat we zojuist met elkaar hebben gelezen. 1 Timotheus 2 vanaf vers 9 tot en met vers 15. Dat is ook het uitgangspunt voor de verkondiging. En ik wil dat doen onder het thema geen ambt, maar wel een roeping. Geen ambt, maar wel een roeping. En dan gaat het over de vrouw, over de zusters in de gemeente. Geen ambt, maar wel een roeping. Vier gedachten. Allereerst de schoonheid van de vrouw. Dat hopen we te belichten vanuit vers 9, want u leest daar dat het gaat over versieren. Het gaat daar over de schoonheid van de vrouw. In onze tweede gedachte de godvruchtigheid van de vrouw. Want we lezen in het 10e vers dat het daar gaat over godvruchtigheid. We letten in onze derde gedachte op de onderdanigheid van de vrouw. Vers 11 tot en met vers 14, daar zegt heel duidelijk apostel Paulus dat een vrouw zich moet laten leren in stilheid en in alle onderdanigheid. En dat werkt hij dan ook verder uit in de versen die volgen. De onderdanigheid van de vrouw. En tot slot de zaligheid van de vrouw. Want we lezen in vers 15, doch zij zal zalig worden in kinderen te baren. Dus allereerst de schoonheid, dan de godvruchtigheid, ten derde de onderdanigheid en ten vierde de zaligheid van de vrouw. En dat alles onder het thema geen ambt, maar wel een roeping. Paulus heeft ons de laatste keer toen we stilstonden bij de brief aan Timotheus gewezen op de taak van mannen. Het ging over het gebed. In de openbare erediensten is het aan de man om heilige handen op te heffen tot de Heer. We hebben ook gehoord wat dat betekende. Een man mocht met diezelfde handen die hij als het ware vouwde of naar Joods gebruik ophief, een man mocht met diezelfde handen geen toorn en twist bedrijven. Het moesten heilige handen zijn. De man was aangewezen om in de openbare eredienst de gebeden mondeling op te zenden tot de Heer. We hebben ook gehoord wat er dan in het gebed bij de Heer gebracht moet worden. En nadat Paulus aanwijzingen heeft gegeven voor de man in de openbare eredienst, geeft Paulus nu ook aanwijzing voor de vrouw in de openbare eredienst. Ja, want kijkt u nog even met me mee naar 1 Timotheüs 3 vers 15. Daar zegt Paulus, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het welk is de gemeente des levende Gods. Het gaat hier dus nog steeds om de openbare erediensten. Dus wanneer we het gedeelte overdenken dat nu voor ligt, gaat het om de kerkdiensten. Die plaatsen waar de gemeente in de vorm van een eredienst samenkomt. Het is een gedeelte waar weinig over wordt gepreekt. De enige plaats waar ik het tegenkwam voordat ik bezig ging met de voorbereiding van deze preek, dat was het rapport Vrouw in de Ambt van onze kerken. Je hoort er eigenlijk nooit over preken. Maar tijdens zo'n prekenserie word je ervoor geplaatst en probeer je daar ook studie van te maken. Het is goed, gemeente, dat we hierbij stilstaan. Al kwam ik wel tegen bij een uitlegger dat de stof die aan de orde van behandeling is, ja, bij sommigen misschien wel de nekharen overeind zal doen staan. En ook de bloeddruk wel zal doen stijgen. Als zij die uitlegger er niet bij wie die nekharen overeind zouden gaan staan en bij wie de bloeddruk zal stijgen. Maar ik heb wel gedacht, ik kan me voorstellen dat voor sommige hoorders inderdaad de nekharen overeind gaan en dat de bloeddruk vooral op de preekstoel stijgt. Want het is geen eenvoudige stof in 2025. Maar gemeente, laten we onvoorwaardelijk buigen ook voor het schriftwoord dat we nu zo meteen gaan behandelen. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dat geldt ook voor dit gedeelte. Voordat ik dan naar dit gedeelte ga, eerst nog een vraag die kan opkomen bij wellicht de zusters in de gemeente. Waarom besteedt Paulus zoveel aandacht aan de vrouw aan het slot van dit hoofdstuk? Waarom is dat? Wel, gemeente, omdat het zo meteen voor een deel zal gaan over het uiterlijk van een vrouw. De verschijning van een vrouw. En zoals we hier met elkaar zitten, weten wij heel goed dat een vrouw doorgaans meer aandacht aan haar uiterlijk besteedt dan een man. Zeker in onze tijd kennen we ook de term metroman, mannen die zich uitzonderlijk goed verzorgen. We lezen in de Bijbel al van een Achan die een mantel steelt nadat Jericho veroverd is. Een mantel waar als het ware een labeltje in zit, made in Babel. Prachtig Babylonisch kleed. Ook Achan was er kennelijk gevoelig voor. Maar doorgaans is het zo dat een vrouw zich meer en beter verzorgt dan een man. Kijk maar naar de modehuizen van Milaan en Parijs. Het is doorgaans mode die vooral gericht is op de vrouw. Vrouwen gaan vaak over de catwalk. De hele modewereld is ingericht op het uiterlijk van een vrouw. En ik bedoel het uiterst ernstig vanmiddag, gemeente. Maar wanneer we kijken naar alle verzorgingsproducten die voor vrouwen voorhanden zijn, dan kunnen we zien dat er ontzettend veel aandacht is voor het uiterlijk van een vrouw. Haar, ogen, lippen, nagels, huid, kleding, accessoires, sieraden, alles is voorhanden om het uiterlijk te tooien van een vrouw. Meer dan voor een man. Paulus heeft oog voor het feit dat dat in het leven van een vrouw manifest kan zijn. En dat is nog niet de enige reden. Paulus heeft het ook gezien in zijn omgeving. Want oude schrijvers in de tijd van Paulus, die vertellen ons ook dat er vrouwen waren in de tijd van Timotheus, in de tijd van Efeze, die ontzettend veel aandacht besteden aan hun uiterlijk. Zoveel, zegt een schrijver, dat er meer aandacht werd besteed aan het uiterlijk dan dat die vrouw aandacht besteedde aan haar eigen man. En om niet meer te noemen, en dan gaan we naar de tekst, Philo van Alexandria, ook een bekende Joodse schrijver, schrijft over prostituees. Die met een enorm uitgedoste haardos, met een dikke laag make-up en behangen met sieraden door het leven gaan, om zo als het ware zichzelf te etaleren. En ook dat was niet een onbekend beeld in Efeze, want er stond een grote tempel van Diana, van Artemis in die stad. En daar waren ook prostituees die zich etaleerden voor die godin. En naar alle waarschijnlijkheid, gemeente, is dat de achtergrond ook van ons gedeelte. En hebben die wereldse invloeden ingang gevonden in de gemeente van Efeze. En ik zeg vanmiddag niet dat dat op grote schaal is gebeurd. Want wanneer we kijken naar die dwaalleer uit hoofdstuk 1, dan lezen we in drie versen, vers 3 en vers 9 en vers 12 van het vorige hoofdstuk, vers 3, vers 6 en vers 19 van het vorige hoofdstuk, dat er maar sommigen zijn die dwaalleer in acht nemen. Het zijn niet veel, het zijn sommigen. Dat gaat dan over die dwaalleer in hoofdstuk 1. En datzelfde zou heel goed kunnen gelden voor deze wereldse invloeden, voor de manier waarop vrouwen zich kleden en zich opstellen. Dat hoeft echt niet op grote schaal gebeurd te zijn, maar we krijgen reden om te geloven dat het wel gebeurde in de gemeente van Efeze. En dan is het woord van Paulus uit Galaten 5 ook waar, dat een klein beetje zuurdeesem het hele deeg kan doortrekken. En ook al zijn het maar enkelingen geweest in Efeze, Paulus heeft het noodzakelijk gevonden om aan het begin van deze brief toch deze woorden te schrijven. En laten we dan ook maar snel naar die woorden gaan, gemeente. Paulus zegt in vers 9, desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Niet in vlechtingen des haars of goud of parelen of kostelijke kleding. Ik wil eerst een streep zetten onder het woordje desgelijks. Paulus heeft in vers 8 inderdaad gesproken over de mannen die moeten bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen. En toen hebben we de vorige keer ook tegen elkaar gezegd, het woordje dat Paulus daar gebruikt in vers 8 voor ik wil, dat is een apostolisch bevel. Dat is maar niet een soort voorkeur voor Paulus of een bepaalde smaak, een bepaalde wens of een verlangen. Nee, als Paulus zegt in vers 8, ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, ik wil, dan is dat een goddelijk bevel. Dan spreekt Paulus hier, dat zegt het werkwoord, als een apostel. Goed vasthouden hoor vanmiddag, goed vasthouden. Paulus spreekt hier met apostolisch gezag, met goddelijke autoriteit. En als Paulus dat in vers 8 heeft gezegd, dan zegt hij in vers 9, desgelijks. Dus net zoals Paulus in vers 8 met apostolisch gezag gesproken heeft, zo spreekt hij hier ook met goddelijke autoriteit. Zo wil ik ook dat de vrouwen. En dan begin ik achterin, vers 9. Paulus zegt desgelijks ook dat de vrouwen zichzelf versieren, slot van vers 9, zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of parelen, of kostelijke kleding. Iemand zegt, betekent dat nu dat ik geen vlecht in mijn haar mag hebben? Dat ik geen goud en geen parels mag dragen? Nee, gemeente, dat betekent het niet. De Griekse taal heeft voor het eerste woordje of, en dan moet u even met me meekijken in vers 9, niet in vlechtingen des haars of goud, daar staat voor dat woordje of, dat voor goud staat, het woordje kei in het Grieks. Dat mogen we ook vertalen met en. Dan staat er dus niet in vlechtingen des haars en goud of parelen. Dat zou overeenkomen met de context waarin Paulus leefde. Want wat gebeurde er in die tijd? Vrouwen vlochten hun haar. En wanneer ze hun haar vlochten, dan weefden ze daar als het ware goud en parelen in. Er werden wel ivoren pennen ook gebruikt. Oftewel, die vrouwen besteden heel veel tijd en heel veel aandacht aan het uitdossen van hun haar. En deden dus goud en parels in dat haar. En dan voelen we allemaal wel aan vanmiddag, wanneer een vrouw dat deed, dan ging er niet ontzettend veel tijd en aandacht en geld uit naar haar haardracht. Maar trok zo'n vrouw ook enorm de aandacht. Dat is belangrijk vanmiddag, gemeente. Wanneer die vrouwen in de gemeente van Efeze, in de tijd van Paulus, met zo'n groot vlechtwerk over de wereld gingen, door de gemeente gingen. Wanneer ze kostelijke kleding droegen, extravagante, uitbundige kleding, want zo moeten we het lezen, dan trokken zij de aandacht. En dat zorgde nu voor twee dingen. Zo'n vrouw die zorgde ervoor dat ze verleidde en dat ze afleidde. Allereerst maar dat verleiden. Wanneer een vrouw in de gemeente van de Heere zou samenkomen met een uitbundige haardracht, met overdadig kostelijke kleding, alle aandacht naast zich trok met haar uiterlijk, dan zou het heel goed kunnen zijn dat mannen werden verleid. Dat mannen met de ogen zo'n vrouw gingen volgen. En dat die mannen werden verleid. En niet alleen mannen, gemeente, maar ook godsmannen. Want we lezen in het volgende hoofdstuk, het tweede vers en ook het twaalfde vers, dat een opziener maar één vrouw mag hebben. Vers 2 van het volgende hoofdstuk. En we lezen in vers 12 van het volgende hoofdstuk dat een diaken ook maar één vrouw mag hebben. Een ouderling, een diaken, ze moeten toegewijd zijn aan die ene vrouw. Wel, wat gebeurt er als er in de kerk zo'n wandelende garderobe voorbij komt met haar als een suikerspin? Wel, dan gaan al die ogen die gaan naar zo'n vrouw. Dan is zo'n man die in de dienst van de Heere staat niet langer toegewijd aan zijn eigen vrouw. Hij wordt getrokken met zijn ogen tot die ene vrouw. Voel hem allemaal wel aan. Verleiden. Maar zo'n vrouw verleidt niet alleen, zo'n vrouw leidt ook af. Want wanneer al die ogen naar zo'n vrouw gaan, die mannelijke ogen, is het ook heel goed mogelijk dat er vrouwelijke ogen naar die vrouw gaan. Want ook vrouwen zijn gevoelig voor het uiterlijk van een andere vrouw. Hoe ziet ze eruit? Hoe is ze gekleed? En het kan ook heel goed zijn dat een vrouw in de gemeente denkt, ja, maar daar heb ik de centjes niet voor. Dat kan ik niet betalen. Had ik het maar. Dan trekt zo'n vrouw op een oneigenlijke manier aandacht is ze een aanstoot, terwijl de Heer heel duidelijk gezegd heeft, ik zal mijn eer aan geen ander geven. Gemeente, wij komen hier vanmiddag toch samen om de Heer te dienen, mag ik hopen? We komen toch niet om een vrouw aandacht te geven in de kerk? Als zo'n vrouw met vlechtingen van het haar en goud en parelen en kostbare kleding extravagant in de kerk komt, dan is ze bezig met verleiden en met afleiden. Maar Paulus zegt niet alleen wat ze niet moet doen, Paulus zegt ook wat de vrouw in de gemeente wel moet doen. Begin van vers 9. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad. Woordje eerbaar, wat Paulus hier gebruikt, dat is een woordje dat afgeleid is van kosmos. Hoe ziet de kosmos eruit? Wel, de kosmos is één ordelijk geheel. Stonden we als aarde iets te dicht bij Mars, dan zouden we allemaal bevriezen. Zouden we te dicht bij Venus staan, dan zouden we allemaal verbranden. De aarde blijft in een baan en zo ook de planeten. De kosmos is ordelijk. Geldt ook voor het gewaad, zegt Paulus hier. Het gewaad van een vrouw in de gemeente van Christus moet ordelijk zijn. Moet verzorgd zijn. Moet oorbaar zijn. Moet proper zijn. Moet netjes zijn. Ordelijk. Kosmos. En dan niet alleen het gewaad, want Paulus gebruikt in vers 9 voor gewaad het woordje katastole. En dat is meer dan alleen de kleding. Dus dat raakt ook aan de hele verschijning van een vrouw. Die hele verschijning moet in orde zijn, moet verzorgd zijn. Moet in overeenstemming zijn met het woord. En dan zegt Paulus ook hoe dat eruit ziet. Allereerst met schaamte. Dat kan wel wat vragen oproepen, maar wat bedoelt Paulus hier als hij spreekt over schaamte? Ja, denk dan nog eventjes aan die vrouwen die door de kerk paraderen. Met een uiterlijk dat aanstoot geeft en dat afleidt en aftrekt de aandacht. Dat soort vrouwen doen dat onbeschaamd. Die durven dat gewoon aan. Die schamen zich niet voor dat gedrag, die durven dat openlijk te doen. Wel, zegt Paulus, godvruchtige vrouwen, godzalige vrouwen, vrouwen die naar de gemeente van God gaan, die moeten met schaamte, moeten ze zich kleden, moeten ze zich tooien. Dus zij moeten als het ware, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, beducht zijn om ook maar enigszins een verkeerde indruk te wekken. Ze moeten beducht zijn om ook maar enig verkeerde toespeling te maken. Ze moeten terughoudend zijn om ook maar enigszins op zo'n andere vrouw te lijken, die zich helemaal als het ware laat opgaan in haar uiterlijk. Eerbaar gewaad met schaamte. Gemeente, ik pleit vanmiddag niet voor een boerka. Echt niet, dat moet u niet geloven. Dat is echt niet mijn bedoeling. Maar het is wel zo dat in de Arabische wereld de schoonheid van een vrouw allereerst en allermeest voor haar eigen man is. Daar zijn die vrouwen heel goed van doordrongen. En daar kunnen we wel van leren. Ik zeg echt niet dat we in een boerka over de wereld moeten gaan. Maar dat de schoonheid van een vrouw allereerst en allermeest gericht is op haar eigen man. En gereserveerd is voor haar eigen man. Daar kunnen we echt in 2025 nog veel van leren. Met schaamte. En zo zegt Paulus in vers 9. Met matigheid. Met mate. En dat raakt aan aandacht. Aan tijd en aan geld. En laten we dat maar heel concreet maken vanmiddag. En zusters van de gemeente, ik lees u vanmiddag echt niet de les. Neem dat alstublieft van mij aan. Ik lees u echt niet de les vanmiddag. Zeg niet zo makkelijk hoor, om hierover te preken. Geloof me. Maar we buigen voor Gods woord. En daarom vraag ik het op grond van datzelfde woord. Hoeveel tijd besteedt u aan uw uiterlijk? Weegt de tijd die u doorbrengt voor de kaptafel op tegen de tijd dat u knielt voor de Heer? Weegt de tijd dat u kijkt in de spiegel op tegen de tijd dat u kijkt in de spiegel van Gods woord? En weegt het geld dat we uitgeven aan onze garderobe op tegen het geld dat we straks geven met dankdag. Gewoon praktisch. In matigheid. Maar let wel, gemeente, en dan gaan we zo ook over naar onze tweede gedachte. We moeten ook door. Het gaat hier wel over versieren. We mogen ook zeggen decoreren. Dat betekent dus dat Paulus zegt dat u, zusters van de gemeente, zich mag versieren, zich tooien in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid. U mag zich goed verzorgen. U moet zich zelfs goed verzorgen. Als je dat soms ziet in de straten van ons land, hoe mensen zich uitdossen met piercings en tatoeages, en ik zal het verder niet concretiseren, maar dan denk je soms dat we zo over de straten moeten gaan. Dat is niet in de weg van de Heere, echt niet. Paulus zegt hier dat u, zusters van de gemeente, jonge vrouwen van de gemeente, dat u zich daadwerkelijk mag versieren, dat u zich mag verzorgen, dat je er goed uit mag zien. Maar wel op een manier, zoals Paulus dat hier beschrijft, eerbaar, met schaamte, met matigheid. Dat bedoelt Paulus te zeggen, dat het kan bestaan in de ogen van de Heere. En daarom lezen we ook in Hooglied 1 dat de bruid sieraden draagt. Daarom hebben we ook gezongen met de dichter van 45 dat de koningin versierd is in het fijnste goud van Ofir. En daarom lezen we ook dat Rebecca verschillende sieraden draagt. En daarom neem ik u ook nog mee naar 1 Petrus 3 vers 3. 1 Petrus 3 vers 3. Want daar zegt Petrus, welke versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken. U hoort het, gemeente, Petrus heeft het hier over de versiering van de vrouw, over vlechten van het haar, over omhangen van goud, maar hij trekt dat in 1 Petrus 3 vers 3 op één lijn met kleren aantrekken. Nou, we beseffen allemaal vanmiddag dat het niet verkeerd is om kleren aan te trekken. Als Paulus dat op één lijn stelt met goud en vlechten, dan beseffen we heel goed dat net zo goed u gekleed naar de kerk komt, je ook net zo goed goud mag dragen en vlechten in het haar mag aanleggen. Het is niet verboden. Dat wil Paulus niet zeggen. Maar het gaat wel, en dat is echt het laatste in onze eerste gedachte, het gaat wel over het innerlijk van het hart, de gesteldheid van het hart. En daarom mag elke zuster voor zichzelf, niet voor mij of voor de kerkenraad, maar mag elke zuster voor het aangezicht van de Heere antwoorden op de vraag, wat beweegt u, wat beweegt jou wanneer je naar de kerk komt? Wat drijft je, wat drijft u wanneer je plaatsneemt in de kerk? Het gaat dus ten diepste om schoonheid in het binnenste. En dat brengt me bij mijn tweede gedachte. En daar zal ik wat korter in zijn. De godvruchtigheid van de vrouw. Maar, vers 10. Maar het welk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid belijden door goede werken. Er staat voor het woordje belijden het woordje apangelo en dat betekent publiekelijk belijden. Publiekelijk laten zien. In het openbaar laten zien. Godvruchtige vrouwen, die delen in de genade, die laten dus aan de buitenkant iets zien. Wat laten ze dan zien? Ja, ze laten belijdenis zien door goede werken. Laatste keer hebben we ook gezegd dat de Griekse taal twee woorden kent voor goed. Kalos, agathos. Kalos is vooral goedheid aan de buitenkant. Agathos is zowel binnenkant als buitenkant goed. En dat laatste wordt hier bedoeld. Dus als het hier gaat om godvruchtige vrouwen die een goede belijdenis aan de dag leggen, dan tooien die zich door goede werken die uiterlijk zichtbaar zijn, maar die vanuit hun innerlijk opkomen. Dat gaat samen in het leven van die godvruchtige vrouwen. Wat zijn dan die goede werken? Ja, daar wil ik u ook bij bepalen vanmiddag om het concreet te maken. Paulus schrijft daarover in de gemeente of naar Titus. Als Paulus zijn brief schrijft, en richt aan Titus, dat is een andere pastorale brief, dan schrijft Paulus over die goede werken van de vrouw. En u vindt dat in Titus 2, vers 4 en vers 5. Paulus zegt daar in Titus 2, vers 4 en 5. Titus vindt u na de tweede Timotheusbrief. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Dit zijn goede werken, die inderdaad gericht zijn op jonge vrouwen, maar we mogen dat ook vrijmoedig overzetten op het leven van oudere vrouwen. Voorzichtig zijn, hun mannen lief hebben, kinderen lief hebben als ze die gekregen hebben, matig, kuis te zijn, goede acht te nemen op de huishouding. Gemeente, ik ga deze punten niet uitwerken vanmiddag, het is niet onze eigenlijke tekst, maar als het gaat om goede werken, dan wil Paulus als het ware concreet maken als hij zijn brief schrijft aan Titus waar die goede werken uit blijken, hoe die zichtbaar worden. Vanuit het innerlijk, vanuit het hart, krijgt dat dus een uitwerking naar de handen van die vrouw. En dat leert ons aan het eind van onze tweede gedachte, dat de ware schoonheid van een vrouw aan de binnenkant zit van een vrouw. En dan kan het ook wel eens zo zijn, dat een vrouw bij het klimmen van de jaren alleen maar mooier wordt en schoner wordt, omdat ze meer en meer godsvrucht aan de dag legt en daarom prachtig is om te zien. En jonge vrienden, ik hoop dat je zo ook naar een meisje mag kijken. Zeker het uiterlijk mag er toe doen. Je moet je oprecht aangetrokken voelen tot elkaar. Dat kan niet anders, dat mag. Een vrouw mag er aantrekkelijk uitzien, dat hebben we net ook gezegd. Maar ik hoop dat je met ogen gaat kijken zoals de Heere kijkt naar een vrouw. En de Heere kijkt naar het innerlijk. Want wat zegt de Heere ook alweer tegen Samuel, wanneer Eliab binnenkomt? Kijk niet naar zijn gestalte, noch de hoogte van zijn statuur, want ik kijk naar het hart, Samuel. Ik kijk naar het hart, jonge vrienden. Kijk vooral naar het hart van je toekomstige meisje. Kijk vooral naar het hart. En dan kan het ook wel eens zijn, broeders in de gemeente, dat je vrouw alleen maar meer waarde en meer schoonheid krijgt, ook in de weg van het huwelijk. Dat je haar alleen maar meer gaat bewonderen. Dat je alleen maar meer van haar gaat houden, omdat dat innerlijk meer en meer naar voren komt. De godvruchtigheid van de vrouw. We gaan naar onze derde gedachte, de onderdanigheid van de vrouw. Nu gaan er nekhaar overeind. Alleen dat woordje onderdanigheid al, gemeente. In 2025. En elke keer wanneer ik het huwelijksformulier voorlees, dan denk ik, hoe lang slikt men dit nog? Hoe lang dragen we dat nog in de kerk? Onderdanigheid? Ja, want in de jaren 60 kwam het feminisme op gang. Vochten de vrouwen zich vrij, de Dolomina's en andere voorvechters van vrouwelijke rechten. En we moeten ook eerlijk zijn, een vrouw had vroeger geen kiesrecht of stemrecht. En wanneer een vrouw ging trouwen, dan verloor ze haar baan. Zeker als een vrouw ambtenaar was, dan verloor ze haar taak als ambtenaar, omdat ze trouwde. En een plaats aan een universiteit of een leidinggevende positie was voor vrouwen vaak niet weggelegd. Maar gemeente, als we eerlijk kijken naar de beweging van het feminisme, als we eerlijk het feminisme in de weegschaal leggen, dan zien we ook, ja, en ik zeg het scherp vanmiddag, maar wel eerlijk, dat ook de duivel zich van het feminisme heeft bediend. Echt waar. Moeten we goed doorzien. Want dat feminisme, het vrijvechten van de vrouw, heeft er ook voor gezorgd dat er een vrije seksuele moraal is gekomen. Een vrouw moest financieel onafhankelijk zijn, niet meer onder de vleugels van de man. En een vrouw moest gewoon losse seksuele contacten kunnen hebben, los van haar eigen man. Een vrouw moest rechten hebben, moest alles kunnen doen, moest alle ruimte kunnen krijgen. Ook dat heeft het feminisme ons gebracht. Echt hoor. En in deze tijd, waarin het feminisme kracht heeft gedaan, anno 2025 klinken deze woorden: doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. Ja, zegt Paulus in vers 11, een vrouw laten zich leren. In stilheid, in alle onderdanigheid. Eerst maar even positief belichten. Het is niet alleen maar negatief wat Paulus hier schrijft. Want in de tijd van het Jodendom en in de tijd van Paulus was de positie van de vrouw helemaal niet zo bijster. Een vrouw hoefde niet naar de godsdienstige feesten. Een vrouw was wel welkom in de synagoge, maar werd er niet toe uitgenodigd en aangemoedigd. En de rabbijnen op straat groeten een vrouw doorgaans niet. En ik kwam bij één schrijver zelfs tegen dat een rabbijn zei: als je onderwijs geeft aan een vrouw, dan werp je parels voor de zwijnen. Over parels gesproken. Dus wat Paulus hier zegt is revolutionair. Een vrouw laten zich leren. Een vrouw laten zich onderwijzen. Een vrouw moet wel degelijk onderwezen worden, moet leren. Paulus neemt het op voor het recht van de vrouw om onderwijs te ontvangen. Echt. En als Paulus dat hier zegt, een vrouw laten zich leren, ook daar wil ik kort in zijn, laat dat ook het belang van onderwijs zien. Dat we ook in de kerk komen om te leren. Ook vanmiddag. Dat er onderwezen moet worden, dat er onderwijs moet zijn. Zeker een preek moet ook bevindelijk zijn en geestelijk, allemaal waar. Maar er moet ook onderwijs zijn. We moeten ook worden onderwezen. We moeten leren in de kerk. Een vrouw laten zich leren, maar wel, ja, dat zegt Paulus wel heel eerlijk, in stilheid, in een onderdanigheid. Paulus zegt, die vrouw mag niet gaan heersen, de vrouw mag geen leiding nemen in de gemeente, ze mag niet gaan preken en spreken in het midden van de erediensten, ze mag niet als hoofd van de man gelden, ze moet zich stellen in onderdanigheid onder de man. Ja, zegt hij in vers 12, doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. En als Paulus zegt, ik laat dat niet toe, dan gebruikt Paulus een werkwoord dat duidelijk maakt in de Griekse taal dat Paulus iets niet toelaat, wat een ander wel wil. Dat zegt het grondwoord. Dus als Paulus zegt, ik laat het niet toe dat de vrouw leren, dan betekent dat dat er dus vrouwen waren die dat wel wilden doen. En dat is nog zo. Ook in onze tijd, er zijn talloze die wel willen leren, die wel willen onderwijzen in de publieke samenkomsten. Let wel, gemeente, ik heb dat vorige keer ook gezegd, dat betekent niet dat vrouwen niet mogen onderwijzen op de zondagsschool, of de vereniging, of in andere verbanden. Het gaat hier over de openbare erediensten in de kerk. En daar wil Paulus niet van, dat een vrouw preekt en spreekt. Heel duidelijk. Ik laat het niet toe, al willen er nog zoveel vrouwen dat doen. Ik wil het niet, zegt Paulus. Ik laat het niet toe. Ik wil niet, zegt hij in vers 12, dat ze over de man heersen, maar wil dat ze in stilheid zijn. En dan komt Paulus met een belangrijk argument in vers 13. Houdt uw Bijbel erbij vanmiddag. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Dat is het uitgangspunt. En nu wordt er binnen onze kerken gezegd, ja, je moet een beetje met de tijd mee en ja, je kan toch ook die tijdgeest niet negeren en ja, de cultuur is nou eenmaal zo en je kunt het toch niet meer verkopen om geen vrouwen in de ambten te doen? Dat kunnen we toch niet meer maken in deze tijd? Paulus schrijft het aan Efeze en aan Timotheus, ver vervlogen tijden. Nee, gemeente, Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Dat is een vast principe. Daar kunnen we niet aan tornen. Dat kunnen we niet veranderen. Dat moeten we recht laten staan. Dat is een vast gegeven. Niet cultureel gebonden. Niet tijdgebonden. Ja, ik word emotioneel, want onze kerken gaan hierdoor te gronden. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is een overtreding geweest. Ik spreek Paulus na, geliefde zusters. Ik spreek Paulus na, geliefde vrouwen van de gemeente. Toen Eva leiding nam, ging het verkeerd. En daarom, ik wil dat zij in stilheid zij en dat ze niet over de man heersen. Ja, dominee, maar al die profetessen dan in de Bijbel. Ik lees van verschillende profetessen. Ik lees van verschillende vrouwen die profeteren in de Bijbel. Ik heb ze meegenomen. Ik heb ze opgeschreven op een briefje. We gaan ze bij langs vanmiddag. Allereerst komen we tegen Mirjam in Exodus 15. Voor degene die meeschrijven, Mirjam in Exodus 15, de zus van Mozes. Gemeente, zij spreekt één profetie uit en dat beslaat maar één vers, vers 21 van Exodus 15. Korte profetie. De tweede die we tegenkomen is Deborah in Richteren 4. Zij spreekt ook slechts één profetie uit. Dan komen we Hulda tegen, 2 Koningen 22 en 2 Kronieken 34. Hulda voorziet de priester Hilkia van raad eenmaal. Dan komen we Noadja tegen, Nehemia 6. Dat is een valse profetes, dus die kunnen we laten rusten. Ik lees in Jesaja 8 dat de vrouw van Jesaja ook een profetes wordt genoemd, maar zij wordt naar alle waarschijnlijkheid een profetes genoemd, omdat zij een kindje baart die een naam krijgt met een profetische betekenis. Dus de vrouw van Jesaja baart een kindje die een naam krijgt met een profetische betekenis en daarom wordt ze naar alle waarschijnlijkheid een profetes genoemd. Ik ga naar het Nieuwe Testament. Anna. Ja, Anna profeteert. Op die tijd en op die plaats, in de tempel. Ik kom in Handelingen 21 vers 9 tegen de dochters van Filippi, of Filippus, en de dochters van Filippus die profeteren, maar worden geen profetes genoemd. Ze profeteren, worden geen profetes genoemd. En wanneer het dan gaat om al deze voorbeelden, gemeente, dan is het misschien goed om ook Joël 2 en Handelingen 2 daarbij te betrekken. Als het gaat om deze situaties van profeteren, dan moeten we het zo lezen naar Joël 2 en Handelingen 2. Dat deze vrouwen profeteren en daarmee het woord van God spreken of naspreken. Wanneer Joël zegt en wanneer Petrus die woorden aanhaalt dat dochters zullen profeteren, dan wil dat zeggen dat ze voor God zullen spreken. En dat gebeurt in onze tijd ook wel, dat een vrouw woorden van God spreekt. Maar laten we hier goed aan vasthouden vanmiddag. Dat er geen enkele vrouw in de Bijbel is te vinden met een doorgaande profetische bediening. Geen enkele vrouw. Elia, Elisa, Jeremia, Jesaja, het zijn allemaal mannen die helemaal in dienst stonden van de Heere. Hun werk was profeteren. Complete Bijbelboeken zijn er volgeschreven over hun profetieën. Dat lezen we niet van een vrouw. Er is ook geen enkel Bijbelboek afkomstig van een vrouw. De Bijbelboeken Rut en Esther dragen wel een naam van een vrouw, omdat naar alle waarschijnlijkheid Esther en Rut een hoofdrol vervullen in die boeken, maar zijn niet afkomstig van die vrouwen. We komen in de Bijbel geen vrouwelijke apostelen tegen, we komen geen vrouwelijke discipelen tegen in de kring van Christus' discipelen. We komen ook geen vrouwelijke koningen tegen, met uitzondering van Atalia, maar dat is iemand die een staatsgreep pleegt en op een verschrikkelijke manier heeft huisgehouden. De doorgaande lijn in de schrift is dat mannen leidinggevende posities van de Heere hebben gekregen in de kerk en dat een vrouw geen doorgaande profetische bediening heeft gehad. Geen. Ja, dominee, maar de mannen zijn op. We kunnen niet meer voorzien in de ambten. Er is geen man meer geschikt, geen man meer te vinden die in de kerkraadsbank zitting kan nemen en daarom kiezen we voor een vrouw. Gemeente, ik wil niet over kerkelijke nood heen walzen vanmiddag, maar dat is geen argument. Wat zegt Christus? Zijn de velden wit om te oogsten? Bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitzende. Dat is de weg. Dat is de weg. En ik zeg dat niet omdat we een grote gemeente dienen en in de ambten kunnen voorzien. En ik zeg dat ook niet omdat mijn vorige kerkenraad uit 65 ambtsroeders bestond. Nee, want ik kom uit Broeksterwoude-Andreas, een kleine gemeente waar we maar 6 kerkenraadsleden hadden. Was echt altijd zo makkelijk niet om in de ambten te voorzien. En nog niet. Maar dat is geen argument, gemeente, om dan Gods woord maar opzij te zetten in belang van de ambten. Ik zeg er wel bij vanmiddag dat er wel een taak ligt voor de man. Want als er niet meer in de ambten kan worden voorzien, dan is dat een groot geestelijk probleem. Een groot geestelijk probleem. Geestelijke armoede. En dat mogen de mannen zich vanmiddag dan aantrekken. In alle ernst. Dan hebben we stilgestaan bij de schoonheid, de godvruchtigheid, de onderdanigheid van de vrouw. En dan gaan we tot slot nog naar de zaligheid van de vrouw in vers 15. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren. Zo ze blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Gemeente, ik laat nu rusten de pijn die dit vers kan wakker roepen wanneer we kinderloos zijn en kinderloos bleven. Ik wil daar teer over spreken, u weet dat van mij, maar ik laat dat nu vanmiddag wel rusten. Want wat wil Paulus zeggen met dit vers? Wel, Paulus wijst hier heel eenvoudig op de rol van de vrouw. De plaats van de vrouw. Ik kan geen kinderen baren. Dat is onmogelijk biologisch. En een vrouw kan wel kinderen baren. Wanneer ik op koor zou gaan, zou ik misschien de baspartij zingen. Een vrouw zingt geen baspartij. Wanneer ik ga bankdrukken, jonge vrienden, kan ik misschien 180 kilo wegdrukken. Een vrouw kan dat doorgaans niet. We zouden raar opkijken. Het gaat hier eenvoudigweg over de rol van een man en de rol van een vrouw. De rol van een vrouw in het natuurlijke leven is kinderen baren. En daar moeten we nu niet smalend over doen in 2025. Dat mogen we vanmiddag hoogachten. Want dat heeft toch iets moois, of niet? Ik moet het ook horen. Papa, waar is mama? Ja, ik ben hier. Nee, papa, waar is mama? En wij zeiden thuis wel eens, in het gezin waarin ik grootgebracht ben. Hij is het hoofd. Vader is het hoofd en dan zei mijn moeder gekscherend, maar ik ben de nek waar alles om draait. En dat is toch ergens ook zo, dat een moeder de spil is van het gezin, als de moeder nog in leven mag zijn. En het heeft toch iets moois, zusters in de gemeente, dat je als een Rut tegen Boas mag zeggen, tegen je man mag zeggen, overschaduw me toch met uw vleugels. Is het nu, stel die vraag maar eerlijk vanmiddag, maar is het nu echt zo verkeerd om veilig onder de vleugels van je man te verkeren. Dat heeft toch ook iets moois, of niet? Dat is toch iets prachtigs wat de Heere gegeven heeft. Dat is toch niet iets negatiefs? Het gaat niet over het feit dat u en jullie zusters van de gemeente minder zijn dan de man. Maar het gaat hier over de rol. Het gaat hier over de positie. Het gaat hier over de plaats. Ja, dominee, maar Galaten 3 dan. Galaten 3, vers 27 en 28. Wat ik lees in Galaten 3, vers 27 en 28. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij zijt allen één in Christus Jezus. Man en vrouw zijn toch één? Dan vallen toch alle genders weg? Ho, wacht even, gemeente. Ho, wacht even. Wacht even. Wacht even. Met dit tekstvers in de hand willen ze ons inderdaad doen geloven dat vrouwen maar moeten dienen in de ambten, want man en vrouw zijn gelijk, één in Christus. Ja, wacht even, zo moeten we die tekst niet lezen. Het Het gaat hier over eenheid in het geloof, eenheid in Christus. Daarin, zegt Paulus, is inderdaad geen man en vrouw, maar, zegt Paulus, daarin is er nog Jood, nog Griek. En een Jood houdt toch ook niet op Jood te zijn als hij in Christus gelooft? En een Griek blijft toch ook gewoon een Griek als hij in de Heer Jezus gelooft? Zo blijven net zo goed de genders overeind en kunnen we echt niet zeggen alles is maar fluïde en we moeten alles maar gladstrijken. Zolang we maar in de Heer Jezus geloven zijn we allemaal gelijk. Zo lezen we de Bijbel niet goed. Laten we de schrift buikspreken. Het gaat hier over het leven van het geloof en voor Christus zijn man en vrouw gelijk. En daar gaan we vanmiddag ook mee eindigen. Dan eindigen we ook positief. De Heer heeft namelijk altijd oog voor de vrouw. Hij sprak tot Eva. Hij zocht Hagar op. De Heere had oog voor Sara. De Heere hoorde naar het gebed van Hanna. In het Nieuwe Testament zien we dat de Heer Jezus zich laat bedienen door vrouwen. Zien we dat Christus in gesprek gaat met een Samaritaanse vrouw tot verbazing van zijn leerlingen. Zien we dat Christus op zijn lijdensweg oog heeft voor de wenende vrouwen. Dat Christus vanaf het kruis zicht heeft op zijn moeder en oog heeft voor zijn moeder. Dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, ga dan heen onderwijs al de volken, al de creaturen, man en vrouw. En om dan nog enkele Bijbelse voorbeelden te noemen. Deuteronomium 6, het Shema, hoor Israël, dat moet zowel man als vrouw, vader als moeder leren aan hun kinderen. Spreuken 6 lezen we dat de jongeling het gebod van zijn vader, maar ook de wet van zijn moeder moet gehoorzamen. En om niet meer te noemen, gemeente, nummer 6, het Nazireërschap. We geloven dat het weggelegd is voor de man, maar er staat in nummer 6 heel duidelijk dat ook een vrouw een Nazireër kan zijn. Ze mag zich helemaal toewijden aan de Heere als ze dat zou willen. Gemeente, de Heere God heeft oog voor man en vrouw. Ook vandaag. Ook vanmiddag heeft hij de zaligheid van de vrouw, ook op het oog, zo ze blijft in het geloof. En liefde, en heiligmaking, met matigheid. En God de Heere, de grote koning van de kerk, ook de koning van de christelijke gereformeerde kerken, geven dat wij een diepe buiging mogen maken vanmiddag voor de waarheid van Gods woord. Dat we niet zouden meegaan met de cultuur, maar dat we zouden buigen voor de schriftuur. Dat we ons niet laten leiden in de kerk door de maatschappij, maar dat we onvoorwaardelijk mogen buigen voor Gods heerschappij. Amen.